De vorige keer hebben wij, naar ik meen, ons bezig gehouden met het verschijnsel van de brieven in het algemeen in het Nieuwe Testament. Namelijk dat al die informatie tot ons komt in de vorm, de literaire vorm van brieven, implicerend dat de inhoud nou eenmaal niet voor alle mensen zomaar bestemd is, maar slechts voor geadresseerden. Daar komt het in de praktijk toch op neer. Want die nieuwtestamentische waarheid, in het bijzonder is dat dan ook gemeentelijke waarheid, die is niet bedoeld voor de wereld, je hoeft dat helemaal niet te weten. Wat voor de wereld geldt, de mensen in het algemeen, er moet komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En dan krijgt hij deel aan het tegenwoordige werk Gods. Dat is het. Maar wat de wereld als zodanig betreft, ja, die had hem moeten kunnen kennen als de van God gezonde koning der koningen en heer der heren, met als gevolg dat dat koninkrijk ook daadwerkelijk zou openbaar worden. Maar de Bijbel zegt, hij is door de wereld verworpen, de wereld heeft hem niet gekend en de zijnen hebben hem niet aangenomen, Johannes 1. En waar we dus nog mee van doen hebben, is alleen met degene die hem aangenomen hebben. En dat zijn de woorden dan inderdaad in de aanhef, een inleiding van en tot het Johannes-evangelie. Hoe dat ook zij, om terug te keren naar het verschijnsel van deze brieven. Ik kan me dat niet goed herinneren, maar ik meen dat we het gehad hebben over de structuur van die brieven. Dat je eerst de groep Romeinen krijgt en dan de groep Efeze en dan de groep Thessalonicense, toch? Als ik dat nou nog een keer heel kort zeg, dan komt erop neer dat Romeinen en de groep, laat ik buiten beschouwing, dat is dan Korinthe en Galaten, die er nog bij horen, dat de Romeinenbrief leerstellig min of meer eindigt met hoofdstuk 8. Wat daarna volgt is een toelichting op hoofdstuk 8, op het verschijnsel dat wat aan de gemeente, dan wel aan de gelovigen van vandaag, wordt toegeschreven, dat dat feitelijk beloofd was aan Israël. En het gaat dus over de vraag of dan de kerk, de gemeente, in de plaats is van Israël gekomen. En u weet wel, wat ik dan zeg, zo ja en waarom niet, zeg ik dan, dat soort dingen. Want ja, die oeverloze discussie, doe maar weer. Dat is Romeinen 9 tot en met 11. En vanaf hoofdstuk 12 krijg je de praktische toepassing van hoofdstuk 1 tot en met 8. Namelijk dat gij uw lichamen dus stelt tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. En ik hoop maar dat u die hoofdstukken ongeveer kent. En anders heb je iets om na te zoeken. Romeinen leerstellig eindigt met hoofdstuk 8 en stelt daar vast dat wij als gelovigen kinderen Gods zijn geworden. En op die grond erfgenamen van God en mede-erfgenamen van of met Christus, zo staat het er in Romeinen 8, kinderen van God, mede-erfgenamen met Christus, en dus ons onderweg naar onze officiële zoonstelling. De zoonstelling is niet anders dan de executie van, want zo heet dat plechtig, dus juridische taal, de executie van het testament, van de erfenis namelijk. En dat gebeurt, het is een juridische aangelegenheid, dat gebeurt bij ons ook tot vandaag via de notaris. Zo hoort dat, per akte en dan wordt dat geregeld enzovoorts. En daarheen zijn we onderweg. Het begrip zoonstelling wordt dan ook inderdaad geïntroduceerd, het woord, in Romeinen hoofdstuk 8. Staat daar twee keer zelfs. En dan meteen op dezelfde bladzijde zelfs nog in Romeinen hoofdstuk 9. En de volgende keer dat we het tegenkomen is in Efeze 1. Dus als ik goed mijn best doe, maar dat zal wel niet lukken. Daar hebben we het er vanavond nog weer over, maar dat komt nog. zo'n stelling. Daarin zijn we onderweg. Want dat is de positie van de gelovigen van vandaag. Daarmee houdt de leerstellige uiteenzetting, een systematische, logische uiteenzetting van Romeinen feitelijk op. Wat ik nu zeg is niet maar een idee, dat is algemeen bekend. Er staat in een beetje bijbelcommentaren staat het ook zo in. Het houdt daarop, Romeinen 8. Waarna het vervolg daarop. Ja, dan heb je twee opties. Wij houden ons bezig met waarschijnlijk de meest voor de hand liggende. Dat is de Efezebrief. Die gaat verder waar Romeinen 8 gebleven is. Romeinen 8 is geëindigd met de opgewekte Christus, aan wie wij deel hebben gekregen, met Christus levend gemaakt. Want dat staat er allemaal. Zo zal hij die Christus uit de dood heeft opgewekt ook uw sterfelijke lichamen medelevend maken. En dat soort dingen meer. Dat staat er allemaal. Hè? En dan, kortom, we zijn, dat was al Romeinen 6, met Christus gestorven, met Christus begraven, met Christus opgewekt. En als opgewekt met Christus leven wij niet onder de heerschappij van de wet, hoofdstuk 7. Ook niet onder de heerschappij van de zonde, dat was nog hoofdstuk 6. Maar onder de leiding van de geest. De vraag is, waar leidt hij ons dan naartoe? Gek, hè? Men heeft het altijd over de leiding van de geest. Er is nooit iemand die vraagt, waarheen dan? Is mij van jongs af aan opgevallen. Er is niemand die dat vraagt. Ja, men denkt kennelijk bij het oversteken of zo. Of bij je beroepskeuze. Nee, dat denkt men echt. Dat kun je elke dag horen, dit soort dingen. Zeker sinds we internet hebben. Nou ja, gaat nooit ergens anders over. Gaat allemaal over dit. Over de Heer zal het wel doen, enzovoorts. Nee, de vraag is gerechtvaardigd. Waarheen dan? En dat zegt Romeinen 8, naar onze zoonstelling. Alleen, men heeft in de vertaling kunt u dat zien, men is dat begrip zoonstelling kwijt. Daar heet het aanneming tot kinderen. En ja, als je denkt dat het dat betekent, dat er staat, dan ben je daar de draad kwijt. Dan zit je meteen in een vicieuze cirkel. Want je bent kind van God, je bent wedergeboren, zal ik maar zeggen. En sindsdien leef je niet meer onder de heerschappij van de zonde, niet meer onder de heerschappij van de wet, maar onder de leiding van de geest. Waar brengt hij je dan? Terug bij af. Toch? Want het is de geest van de aanneming tot kinderen. Nou goed, dan heb je dat, dan ben je een kind aangenomen. En wat moet je dan? Dan moet je je daarna laten leiden door de Heilige Geest. Waar naartoe? Naar je aanneming tot kinderen. Je komt nooit een stap verder dus. Heb je het niet? Het is van essentieel belang naar onze zoonstelling. Omdat wij kinderen zijn, worden wij geleid in onze zoonstelling. Dat hebben de vertalers dus niet gezien. Ik heb geen idee, ja, tuurlijk. Maar in principe, ik weet niet wat hen bewogen heeft om het te vertalen met aanneming tot kinderen. Maar ja, het is toch gebrek aan kennis, maar toe maar. Maar zo'n stelling, dat wil zeggen de uitvoering van de erfenis, dat volgt daar dan ook inderdaad. En dat staat er allemaal. Maar het vervolg daarop vinden wij in de Efezebrief. Dat kan niet missen, want ik zeg het nu maar in twee zinnen. De Efezebrief begint met te spreken over de opstanding van Christus en onze opstanding met hem. En met een opsomming van zegeningen die daardoor ons deel zijn geworden. Dat is waar Romeinen ophield, om zo te zeggen. Maar Efeze pakt die draad meteen op. Dat is dus het logische vervolg. En dat geldt dus ook voor de hele groep. De Romeinen groep en de Efeze groep volgen op elkaar leerstellig. Met volgorde van schrijven heeft het niks van doen. Het gaat over de inhoud en op die volgorde staan ze dus ook in onze Bijbels. Denk dat men daar toch wel enig idee van gehad heeft, dan toch. Maar een andere route die ik toch wil noemen, is een zijweg die we nu laten liggen dus. Een andere route is dat je van de Romeinenbrief verder gaat in de Hebreeënbrief. Dat is net zo'n logisch vervolg. De Hebreeënbrief neemt ook meteen die draad op van Christus, die tot ons spreekt in onze dagen, tot ons als kinderen Gods. Christus die nadat hij de reinigmaking onze zonden, Hebreeën 1 vers 3, die nadat hij de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand Gods. Ja, zo begint de Efezebrief ook. De Heer Jezus Christus aan de rechterhand Gods gezet. Ver boven alle overheid en macht en kracht en troon en heerschappij, alle naam die genaamd wordt en wat het maar was. Kortom, in de hemel. Begint echt op precies gelijke wijze. En de Hebreeënbrief, die doet het op een andere manier vervolgens. Die zegt dat deze dingen rechtstreeks vervulling zijn van oud-testamentische profetie. En meer in het bijzonder van die profetie uit Psalm 110. Namelijk, zit aan mijn rechterhand. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Enzovoort. Begrijp me goed. Die tekst wordt ook aangehaald in Efeze 1. Maar in Hebreeën is dat een hoofdthema. Want het wordt vervolgd met het derde vers, meen ik. Of anders het vierde van Psalm 110. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat wil zeggen, het tegenwoordige werk van Christus wordt in de Hebreeënbrief benoemd en beschreven vanuit dit idee. Christus is hoge priester na de ordening van Melchizedek. En dat is, zoals het in het Oude Testament daadwerkelijk voorzegd is. Onder andere dan, want er is natuurlijk veel meer voorzegd. Maar Psalm 110 zegt het zo. En het is het enige schriftgedeelte die nagaande dat we hebben. Want waar het gaat over Melchizedek hebben we alleen Genesis 14. Dat is, en die wordt letterlijk aangehaald trouwens in de Hebreeënbrief. Hebreeën 7, de eerste verse. Maar Genesis 14, waar na het slaan der koningen, nadat Abraham al die koningen verslagen had, verscheen daar ineens iemand onder de naam Melchizedek. Die kwam niet om Abraham te helpen om die koningen te verslaan. Maar nadat het gebeurd was, verscheen Melchizedek en hij bracht voort brood en wijn. En hij zegende Abraham en Abraham betaalde hem tienden. Abraham onderwierp zich aan deze Melchizedek. Daar komt het tot neer. En daarmee leef je ook en wat dat maar was. Maar dat is de Hebreeënbrief die het dan verder uitlegt. En de enige andere keer in het Oude Testament dat die naam Melchizedek genoemd wordt, is Psalm 110, vers 3 of vers 4, wat gezegd wordt over Christus. Die niet alleen gezeten zou zijn aan de rechterhand Gods, vers 1, maar hij zou ook priester zijn, of in die positie zou hij priester zijn, in der eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. En de Hebreeënbrief zegt dat dat beschouwd moet worden als de functie, de tegenwoordige functie van Christus. Als hoge priester namelijk van een ander verbond dan het oude, dan de wet dus. En zelfs andersom geredeneerd, als Christus hoge priester is van Gods wegen naar de ordening van Melchizedek, betekent dat, zegt Hebreeën 7, dat het oude verbond der wet met het hoge priesterschap van Aaron, dat dat dus niet meer geldig is. Al was het maar omdat die Melchizedek in het Oude Testament uit Genesis 14 oudere rechten heeft dan Aaron. Rekensommetje, maar dat, zo wordt het gezegd. En daarna, als wij dus in het Nieuwe Testament of gewoon in Efeze lezen over het tegenwoordige werk van Christus, valt dat nog steeds binnen het kader van Hebreeën, de Hebreeënbrief, en dus binnen het kader van Christus de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het is zijn hoge priesterlijk werk. Waarbij je moet bedenken dat die hele route van hoge priester naar de ordening van Melchizedek ontleend is dus aan oud-testamentische symboliek. Want het was natuurlijk een teken, de verschijning van die figuur. Koning der gerechtigheid en koning des vredes. En hoe die namen maar vertaald moeten worden. Zoals Hebreeën 7 dat ook daadwerkelijk doet. En zegt, dat is wat het betekent. En nu ik het niet erover hoef te hebben specifiek, kan ik net zo goed even in één keer zeggen, Melchizedek is gewoon Christus. Het is gewoon de verschijning van Melchizedek. In Genesis 14 is niks anders dan een verschijning van Jehovah, de Heer, onder een naam. En ik weet dat dan weer een grote discussie over, altijd. Maar voel me daar nooit zo toe. Je krijgt van die discussies, maar als de Heer in het Oude Testament verschijnt, draagt hij nooit een naam. Dan zeg ik, hoezo niet? Deze keer wel. En als u dat een dom argument vindt, zeg ik, nou, maar we kennen hem toch ook als de Heer Zebaoot, krijgt hij toch ook een andere naam? Of hij zegt, ik ben de vorst van het Heer des Heren. Dat is een vertaling van woorden die daar staan. Die had je ook kunnen laten staan. Dan was het ook een naam geweest. Wij zeggen die dingen niks. Ik vind dat geen argument. Hetzelfde argument als van Lazarus, rijke man, de arme Lazarus. Dat was geen gelijkenis. Want waarom niet? Omdat in gelijkenissen mensen nooit een naam hebben. Hoezo niet? Eén gelijkenis moet toch de eerste zijn ooit een keer dan. Nou, dit is er één. Ik vind het totaal geen argument. En dat hij een naam heeft, die heeft wel degelijk betekenis. Lazarus. Want het is de naam Eliezer. Het is de naam van de priester, de hoge priester van het oude verbond in dat geval nog. En dus de vraag is, leeft hij of niet? Is hij opgestaan uit de dood of niet? Denk u er maar eens over na. Je krijgt soms zulke rare argumenten te horen. Zulke vreemde discussies altijd. Dat ja, ik haal mijn schouders er maar over op. Tenzij we het er specifiek over moeten hebben. Maar Melchizedek is, dat kan niet anders, is niemand anders dan de Zoon van God. Dat is ook wat Hebreeën 7 gewoon zegt. Als ik het lees staat dat er gewoon. Maar goed. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, enzovoorts. Is hij de Zoon van God gelijk geworden? Ja, dat is hij ook. Het is een gelijkenis van, enzovoorts. En Abraham wist het en gaf hem dus tienden. Heb je dat nog? Terwijl bij andere gelegenheid Abraham zegt, nee, niks ervan. Ik heb maar één boven mij, enzovoorts. Ik onderwerp mij aan niemand. Daar deed hij het wel. En dat is omdat het de Heer zelf was. Bovendien, Hebreeën 7 zegt, hij heet Melchizedek, dat betekent koning der gerechtigheid. En koning van Salem betekent niet koning van Jeruzalem, al staat dat bij wijze van spreken in alle handboeken. Het betekent koning des vredes. De vredevorst. Een rechtvaardige koning. Wie kan dat nou wezen? Het is zo weer kerst, dus dan weet je dat allemaal weer. Ik bedoel, daar is echt niks moeilijks aan. Het is alleen zo vervelend dat er altijd die discussies over zijn. Het is heel jammer. Maar het is de Heer zelf en de naam die erbij komt, die ziet vooruit naar later. Het wordt gesteld tegenover Aaron, de hoge priester van het oude verbond, het Aaronitisch priesterschap. En onder het Nieuwe Testament krijg je dus het Melchizedekse priesterschap. Waarbij die priesters, want als je een hoge priester hebt, moet je ook priesters hebben vervolgens. Zijn niet alleen priesters, maar ook koningen. En eigenlijk, zo hoort het ook, want koningschap en priesterschap horen eigenlijk bij elkaar. Dat hoort een personele eenheid te zijn. De koning is ook priester en de priester is ook koning. Ook in de Bijbel vind je dat, dat is de regel. In ieder geval buiten Israël. Het bijzondere is dat in Israël officieel onder de wet deze begrippen gescheiden zijn. Als twee verschillende functies en twee verschillende mannen werd toegewezen eigenlijk al in Genesis 49. toen Jacob zijn zonen zegende en onderscheid maakte tussen eerst geboorterecht en koningschap. En het blijkt dat het priesterschap ook aan een ander gegeven werd, namelijk aan Levi. Maar dat is niet de normale gang van zaken. Dat is een tijdelijke aangelegenheid met ook een tijdelijke functie. Want onder het nieuwe verbond komt het gewoon weer bij elkaar. Hebben jullie dat nog? Ja. Goed. Maar Hebreeën noemt Christus hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Maar ook, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Uit Psalm 8. Uit Psalm 2. En ook, gij zijt priester in de eeuwigheid en zit aan mijn rechterhand, enzovoorts. En diezelfde soort uitspraken, niet die van de priesterschap, maar diezelfde uitspraken worden in Efeze ook aangehaald, uit dezelfde psalmen, enzovoorts. En het priesterschap als zodanig wordt weliswaar niet genoemd, expliciet, ik bedoel, de naam Melchizedek komt niet voor, maar Efeze beschrijft wel degelijk, benoemt wel degelijk de gemeente als een priesterlijk volk, als een priesterlijk huis, zodat noodzakelijk daar ook een hoofd moet zijn. En Christus is het hoofd van de gemeente, dat staat reeds in de laatste verse van Efeze 1. En de hele gemeente, inclusief Christus, wordt beschouwd als een priesterlijk volk in Efeze hoofdstuk 2. Als een woonstede Gods in de geest. Waarbij Christus is de uiterste hoeksteen, de hoofdsteen staat er eigenlijk, enzovoorts. Dus het is nog steeds gewoon een priesterlijk volk met Christus als hoge priester. Onder het nieuwe verbond, dat staat er ook, maar het heet band des vredes in Efeze hoofdstuk 4. Maar het is gewoon een van de termen ter aanduiding van het nieuwe verbond. Kortom, het is volstrekt hetzelfde. En ik zeg dat met enige nadruk. Hoewel, ik vrees dat ik daar vorige keer ook al het een en ander over gezegd heb. Men is namelijk geneigd om heel de kwestie, heel de zaak van Christus als hoge priester van een nieuw verbond, om die weg te schuiven als of dat niet van toepassing zou zijn op ons, dan wel in onze tijd. Ik persoonlijk vind dat een absurde redenering. Zo absurd dat het ook weinig zinvol is om er echt gedetailleerd op in te gaan. Want dan moet ik ingaan niet op wat de Bijbel zegt, maar op wat anderen gezegd hebben. En dan zeggen dat het niet zo is. Dat schiet niet echt op natuurlijk. De Bijbel zegt dat Christus hoge priester is op grond van en sinds zijn opstanding. En de Bijbel zegt dat u en ik met hem zijn levend gemaakt, aan hem deel hebben. Hoezo? En in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening. Ik bedoel, dan hebben wij toch deel aan de priesterschap van Christus. En is hij toch onze hoge priester? Of er moet ergens staan dat het absoluut niet het geval is, maar dat staat niet in de Bijbel. Dat is wat men dan zegt, maar dat staat niet in de Bijbel. En daarom hebben we daar verder ook geen boodschap aan. Dus ik ga nu naar Efeze hoofdstuk 1, want die route nemen we nu, hè. En terwijl ik het doe, zeg ik nog wat anders. De Hebreeënbrief is dus feitelijk opgehangen aan, ik weet geen betere term, al klinkt hij niet zo fraai, maar feitelijk opgehangen aan de Oudtestamentische symboliek met betrekking tot priesterschap en specifiek ook met betrekking tot de hogepriesterlijke functie op de Grote Verzoendag. Dat zijn Oudtestamentische beelden van nieuwtestamentische waarheid. En dat wordt daar pak een beetje 13 hoofdstukken, 12 hoofdstukken dan, lang uiteengezet. Dat is de Hebreeënbrief. Dus die vertelt ons nieuwtestamentische waarheid, ook specifiek ook gemeentelijke waarheid, op basis van oudtestamentische symboliek. En nogal belangrijke, in het oog springende zaken, namelijk die van de grote verzoendag, als zijnde het grote feest, althans de gezette hoogtijd des Heren, binnen de Mozaïsche, binnen de Israëlitische kalender. Dat ligt dus redelijk voor de hand. De Efezebrief doet precies hetzelfde, maar nu, dat wil zeggen, zet nieuwtestamentische gemeentelijke waarheid uiteen aan de hand van oudtestamentische uitspraken. Nee, niet waarin dat geopenbaard wordt, maar waarin dat verborgen was. Net zo goed als dat verhaal over Melchizedek is niet een openbaring van nieuwtestamentische waarheid. Het is symboliek, het is erin verborgen. En zo zijn er veel meer schriftplaatsen van minder symbolisch gehalte, om zo te zeggen. En die worden in de Efezebrief dan weer in het algemeen aangehaald. De Efezebrief maakt meer gebruik van letterlijke tekst uit het Oude Testament en zegt, kijk, daar hebben we delen gekregen. En ik weet, kijk, zal je voor de aardigheid dat laten zien. Mijn aantekeningen van de Efezebrief beginnen met 6 pagina's. Van met verwijzing. 6 A4'tjes. Met vergelijkingen tussen oud-testamentische uitspraken. En wat dan in de Efezebrief aangehaald wordt. En hoe het in de Efezebrief wordt aangehaald. Ik ben gewoon het voor de aardigheid eens een keer gaan opschrijven. Van hé, dit is uit het Oude Testament geciteerd. Even noteren. Hé, dit ook. Oh, die ben ik nog vergeten. Enzovoorts. 6 pagina's. Dus. Ja, die Efezebrief berust, 6 pagina's bewijs, berust op oud-testamentische uitspraken. Paulus doet niks anders dan het Oude Testament aanhalen en zegt, het is geschreven. En soms zegt hij dat er niet bij, misschien meestal niet, maar hij gebruikt wel die termen. En dat is ook niks bijzonders, dat doen wij ook. Wij gebruiken uitdrukkingen, we ontlenen ze aan de Bijbel enzovoort. Ook zonder dat we erbij zeggen waar het staat en wie het gezegd heeft, wanneer het gezegd is en waarom het gezegd is. Het is gewoon Bijbelse terminologie. Maar goed, wij beginnen maar gewoon eerst, want we hebben het daar dus uitgebreid over. Maar we beginnen maar gewoon helemaal aan het begin in Efeze. Waar we eerst van doen krijgen met afzender, Paulus, die feitelijk Saul heette als Hebreeuwse naam, logischerwijze, Saul. In het Grieks wordt het dan Saulus en de man heeft zijn naam veranderd. Nou ja, hij moet het zelf gedaan hebben, want dit schrijft hij ook zelf. En wij vinden dat niet vermeld, wij vinden alleen ineens dat hij anders genoemd wordt. In Handelingen 13 is dat. Hij vertrekt met Barnabas, andersom. Barnabas vertrekt met Saul, met Saulus. Op wat wij kennen als de eerste zendingsreis van Paulus. Maar hij heet Saulus. Hij komt op Cyprus. Daar is iemand die Paulus heet. Saul komt op een eiland. En de gouverneur van het eiland, de bestuurder van het eiland, heet Paulus. En als Saulus van dat eiland weer verder reist naar Klein-Azië, of wat, hoe je het maar noemen moet, dan heet hij ineens Paulus. En men zegt, hij heeft de naam overgenomen van de baas van het eiland. Dat kan zijn, maar die wordt genoemd Sergius Paulus. In Handelingen. In Frankrijk noemen ze het andersom. Noemen ze hem Paul Serge. En daar wordt hij geëerd in Narbonne. Dat is ook de weg naar Spanje. Want daar wordt hij geëerd als de eerste bisschop. Hij heeft zijn politieke carrière achter zich gelaten. Is verplaatst geworden. En uiteindelijk terechtgekomen in Narbonne. Over de ruwe zee, maar dat is een bekende verhaal altijd. Hè? Want dan moet je het zich voorstellen. Vanuit Cyprus, helemaal in de oostzijde van de Middellandse Zee, naar Narbonne. Dat ligt helemaal aan de westkant van de Middellandse Zee. Nou, een klein eindje land inwaarts, maar dat stelt niet zoveel voor. En dat schijnt dan ook met een moeilijke zee en storm op zee gepaard gegaan te zijn. Zodat men die kerk gebouwd heeft met verschillende vormen van pilaren. En die pilaren hebben die zuilen in die kerk, die kerken mogen ook. En die zuilen hebben ook allemaal verschillende voeten. Verschillend van hoogte en de een is vierkant en de ander is rond. En heel, heel inconsequent, heel slordig ziet dat eruit. En officieel is het, of ze dat je daar kunnen vertellen weet ik niet. Maar voor wat ik heb kunnen naspeuren is dat om aan te geven de ongestadigheid van de zee waarover hij dan toch daar terecht is gekomen. En het rijmt dus op het verhaal van Jozef en Arimathea en met zijn boot met 12 mensen die ook dezelfde route gemaakt hebben. Van oost naar west over de Middellandse Zee en een paar kilometer noordelijker aankwamen, noordwestelijker. In La Sainte Marie de la Mer. Hebben we die nog?
Malta is
hier
ook geweest.
Wie? Malta is hier ook geweest, ja. Dat is helemaal een apart verhaal, Malta. Ook met een gouverneur van het eiland. En het is hetzelfde verhaal. Het evangelie komt terecht naar de eilanden, de zee. Daarom begint de reis van Paulus met een eiland, Cyprus. Sowieso. Waar ene Barnabas een landgoed had. Maar die Barnabas heette Jozef. Begrijpt u het verhaal wat erachter steekt? Barnabas, Paulus' mentor, heet Jozef. Dat staat in de Bijbel. Dat is eind van Handelingen 4. Er was iemand van Cyprus, ene Jozef. Die had bezittingen op Cyprus. Dat is altijd onroerend goed, landerijen. En die verkocht het. En brachten de opbrengst aan de discipelen. En daarna volgt Handelingen 5 met Ananias en Safira. Die ook zoiets doen en die hebben we onthouden. Maar die Jozef zijn we vergeten. Maar sindsdien heet die Jozef Barnabas. En dat is de Barnabas die Paulus op sleeptouw neemt. En we gaan ze dus naartoe. Nou, eerst naar het moederland van die Barnabas. Dat is dat eiland dus. Cyprus. Cyprus. Kypros. Kafar, Hebreeuwse kafar, verzoening, verzondig, Cyprus, ja, dat woord is het. Nou ja, dat is omdat ze daar koper vonden. Vandaar dat Cyprische kat, die heet het toch Cyprus?
Cyprus.
Cyprus, maar dat is het, koperkleurig, Cyprus. Koper. Nou goed, maar goed, dat verhaal steekt ernaar. Het is het verhaal van Jozef die terechtgekomen, eerstgeborene van Israël, die terechtgekomen is op een eiland in het westen. Vanuit Israël is het natuurlijk het westen, enzovoorts. En daar gaat het evangelie naartoe. Dat steekt erachter. Het is toch niet zo moeilijk te volgen. Later vinden we Paulus zelf in het eiland waar het echt over gaat, dat is Brittannië. Maar goed. Nee, als we geen corona gehad hadden nu, dan zouden wij nu zaterdag vertrokken zijn, geloof ik, naar Brittannië. En, hoewel Londen stond niet op de... Het moest binnen 10 dagen, geloof ik. Dus het stond niet op de lijst. Maar ja, daar wordt de plek nog aange... Ja, je moet zoeken, want, maar goed, maar daar wordt de plek, ligt de steen. Dus wordt de plek aangewezen, dat is achter de St. Paul's Cathedral, in de tuin van St. Paul's Cathedral, wijst men aan de locatie van wat vroeger heette St. Paul's Cross. Dat is een kruising van wegen, enzovoort. En die wordt sinds mensenheugen is, 2000 jaar lang, aangewezen als de plaats waar Paulus predikte. En daarom heet die kerk St. Paul's Cathedral, jawel. En in Brittannië, als je daar een keer iets traditie is, krijg je het er nooit meer uit. Dus ze blijven die plek aanwijzen. En om de hoek staat dan een groot standbeeld, niet van Paulus, maar van John Wesley. Vind ik wel grappig. Hè? Nou ja, wel buiten de kerk hoor. Want de Anglicaanse kerk moest niet veel hebben van John Wesley, maar ja. Die heeft nogal ergens zodanig naam gemaakt dat ze hem nauwelijks konden passeren. En ik denk ook dat ze geprobeerd hebben om hem na zijn dood alsnog te implementeren, hoe heet zoiets? Te annexeren en onder te brengen. Want uit die actie van Wesley is natuurlijk de Presbyteriaanse kerk ontstaan. Nee, sorry, de Methodistische kerk ontstaan. Hè. Maar ja... eventueel te beschouwen als een kerkscheuring. Dus ik vind het wel grappig dat er daar een standbeeld staat, maar dan toch buiten de kerk natuurlijk. Ja, dat was mooi. Goed, maar dat zijn dingen, ja. Je vindt er de sporen dus echt wel van terug. Maar Saulus was zij. Saul Hij droeg de, hij was uit Benjamin en hij droeg dus ook de naam van de, een van de grootste mannen, letterlijk zelfs de grootste mannen uit Benjamin, namelijk Saul, koning Saul, met een hoofd boven het volk uit, weet u wel. Maar Saul is een beeld van de wet en de heerschappij van de wet. Koning Saul, en het is die naam die deze Saul dus ook droeg. Maar Saulus werd geen dienaar van de wet, dat was hij wel. Maar hij werd een dienaar van het nieuwe verband. En het is niet zo gek dat deze naam wijzigde met maar één letter naar Paul of Paulus. Want dat betekent zoveel als beperkt, geremd. Beperkt is eigenlijk de mooiste vertaling. Oké, populaire vertaling, klein. Maar het is eigenlijk ingekapseld. Het is.
Met naam ook Paul. Hè? Betekenis van naam Paul.
Maar. Ja, Paul vertaalt men dan met klein gemakshalve, maar het is eigenlijk niet nauwkeurig genoeg. Het is ingekapseld, beperkt. Als je het lelijk zegt, is het gefrustreerd, geremd. Dan geven wij er een negatieve betekenis aan. Maar die past ook wel op de man. Want hij was natuurlijk beperkt en gefrustreerd. Zeker in zijn relatie naar de Korintiërs. Maar ja, daarvoor moet je dan de Korinthebrieven lezen. Maar goed, meer ga ik daar niet over zeggen. Hij doet het ook niet. Hij zegt alleen, Paulus, een apostel van Jezus Christus. Apostel is geen Nederlands, is een Grieks woord. En dat betekent gewoon een zending. En als de meneer is, een zendeling. Het is ons woord post. Gezonden. De vertalers hebben het echter niet vertaald. Daardoor is het een Nederlands woord geworden. En dat is omdat men vindt dat dit woord binnen de Bijbel dan toch een wat specifiekere betekenis heeft dan daarbuiten in het algemene Grieks. En dat is waarschijnlijk ook zo. Dat is door het gebruik binnen Bijbelse context. Want daar worden apostelen genoemd degene die specifiek door de Heer zelf, hoogst persoonlijk, werden uitgezonden. En gewoonlijk, in het algemeen is dat bekend, we hebben het over de apostelen en we denken niet aan zendelingen in het algemeen. Hoewel ik moet toegeven dat vandaag nog kwam ik een naam tegen van iemand die ik meende toch redelijk goed te kennen. En die werd ineens aangekondigd als apostel. Nee, ik ga geen namen noemen, want daarvoor is die naam te bekend. Maar die werd daar ergens aangekondigd voor een bijeenkomst, aanstaande weekend of zo. Apostel, die zijn allemaal altijd mensen geweest die zich de titel apostel aanmeten. Zo van, ik ben toch ook door de Heer gezonden? Ja. Maar dan onttrekt men zich aan de Bijbelse betekenis van de term, denk ik, toch? Want die wordt min of meer gedefinieerd door Paulus zelf in een van de Korinthebrieven. Ik ben even aan het zoeken welke, maar het schiet me niet te binnen. Waar hij zegt, ik ben toch ook een apostel? En hij is niet een van de 12, toch? Ik ben toch een apostel, want ik heb toch ook de Heer gezien? En daar komt het idee vandaan. Apostelen noem je alleen degene die door de Heer zelf gezonden zijn. En niet elke zendeling noem je zo. Dat is het Bijbelse gebruik en dat is vastgelegd feitelijk in dit verschijnsel dat dit nu een Nederlands woord geworden is. De vertalers hebben dat zo ook gezien en hebben dus het Griekse woord niet vertaald, maar laten staan binnen een Bijbelse context. Een apostel van Jezus Christus en daarna kun je altijd nog zeggen, ja inderdaad, door de Heer Jezus Christus zelf hoogstpersoonlijk gezonden, die aan hem verschenen is immers, bij meerdere gelegenheden trouwens. Dus een apostel van Jezus Christus. Ik zeg altijd, daar kan je twee kanten mee op met zo'n uitdrukking. Soms heet het dienstknecht van Jezus Christus, maar dat blijft dan toch. Je kunt er twee kanten mee op. De ene is die van, ik kan het ook niet hebben, ik ben maar personeel, ik kom alleen maar de boodschap brengen. En neem mij de boodschap niet kwalijk, want het is niet mijn boodschap. U weet, dat is in de geschiedenis van de mensheid, is dat een bekend verschijnsel, hè? Dat de boodschapper beschouwd wordt als de boodschap. Dus als de boodschap niet bevalt, dan brengt men de boodschapper om zeep. We hebben afgesproken dat dat niet zo hoort. Dat is internationaal recht enzovoorts, maar toen maar. Maar die dingen gebeuren. Dat heb je met profeten trouwens ook. Ook in de Bijbel kom je dat tegen. Men denkt dat de profeet verantwoordelijk is voor de profetie. En dus zegt men, kan je niet wat anders profeteren? Dan geven we je geld en dan profeteer je wat anders en dan komt dat uit. Zo zijn er mensen in onze dagen die denken dat als wij nou maar sterk iets geloven en iets willen, dan komt het goed. En sommigen zeggen dan doet de Heer dat voor je. En anderen die willen de Heer helemaal niet kennen, die zeggen gewoon, dat is de kracht van positief denken. En sommigen kunnen, hoe heet die man ook weer van de kracht van positief denken? Vincent Norman Peale, ik kom daar niet op, ik ben te oud voor. Vincent Norman Peale, die verwarren Vincent Norman Peale met de Heer. En dan heb je Schuller onder andere. Ja. Kracht van een positief denken. Onder andere hoor, geef hem niet te veel eer, want er lopen de talloze rond met precies dezelfde ideeën. Ja, ja. Die, ja. Nou ja, oké. Okay. Ja. Nou, het ligt iets anders, broeder, maar toch maar. Daar gaat het nou allemaal niet over. Men zou het uit elkaar houden. Maar Paulus excuseert zich dus eigenlijk. Ik ben ook maar gestuurd. Het is niet mijn woord. Ik heb het. Men lezen Galaten 1. Ja, nu niet, maar ja, mag ook natuurlijk, maar ik praat toch door gewoon. Galaten 1, waar Paulus zegt, mijn woord wat ik predik is niet naar het evangelie dat ik predik. Er is geen ander evangelie, punt 1. En het is niet naar de mens. Ik heb het ook niet van de mens ontvangen. Het is niet mijn boodschap, enzovoorts. En toen ik tot bekering kwam, ben ik terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Bovendien, ik kwam tot bekering, maar de Heer arresteerde mij gewoon onderweg. Het heeft Goden behaagd enzovoorts. En toen zegt hij, ik ben niet te raden gegaan bij vlees en bloed, maar bij de geest dus, logischerwijze. Als het niet bij vlees en bloed was, is het bij de geest. En je weet ook waar dat was. Dat was op een berg in Arabië. Dat schrijft hij er daarna achter, maar daar hou ik met dit verhaal weer op. Hij zegt, het is niet na, predik ik de mensen? Echt niet. En zo eindigt de gelaten brief ook. Echt niet, zegt u. Wij zijn der wereld, der zonde en der wet gestorven. En daar roem ik in. In het kruis van Christus. Door welke de wereld mij gekruist is, enzovoorts. En dus, het is aan de ene kant zijn excuus. Sorry, ik ben met de boodschappen. Maar het is aan de andere kant natuurlijk, je kan hem ook andersom lezen. Je kan natuurlijk ook zeggen, het is de autoriteit waarop je zich beroemt. Wat ik predik, heb ik niet meer. Het is van God. Met andere woorden, er is nog veel meer reden om ernaar te luisteren. En de Hebreeënbrief neemt ook zo'n route. En die neemt nog een fase hoger. Die zegt, God heeft vroeger gesproken door de profeten. Maar in deze laatste dagen, Hebreeën 1 vers 1, heeft hij gesproken tot ons door de Zoon. En dan meteen 2 vers 1. Meteen 2 vers 1 lezen dan. En daarom moeten wij ons nog meer houden aan hetgeen gehoord is. Alles gaan gedrukte woorden doorstrepen. Daarom moeten wij ons nog meer houden aan hetgeen gehoord is. Omdat het de Heer zelf is die tot ons spreekt. En daarna verzwakken we hem weer en zeggen, nou ja, door zijn personeel. Oké. Maar het is wel de Heer zelf. Althans, zo wordt het ons in de Bijbel voorgesteld. Want dat is het werk van de hoge priester in de eerste plaats. Het bewaren, het bedienen. van het woord van God. En dat is wat Christus doet. Dus een apostel van Jezus Christus, gezonden door de hoge priester zelf, ben ik geneigd te zeggen na alle inleidende woorden van vanavond. En dat door de wil van God. Dus ja, daar is geen spel tussen te krijgen. En dat betekent ook dat de inhoud van deze brief van het grootste belang is. Nou ja, niet alleen van deze brief uiteraard, hè. Maar dat had u al begrepen. Paulus, apostel van Jezus Christus, door de wil van God. Dat was de afzender. En dan aan de heiligen die te Efeze zijn. En aan gelovigen in Christus Jezus. Of dat een vreemde formulering is, weet ik niet. Of u het een vreemde formulering vindt, weet ik ook niet. Wat ik erin zie is niet zo vreemd. Gewoon een synoniem parallelisme. Dat wil zeggen, het wordt twee keer geadresseerd. Statenvertaling, hè? Die ligt het dichtst bij de grondtekst. Dus er staat aan de heiligen te Efeze en aan de gelovigen in Christus Jezus. Schrijf ze onder elkaar, die zinnen. Dan is het aan de heiligen, namelijk aan de gelovigen. En waar zijn die? Te Efeze, zowel als in Christus Jezus. Heb u dat? Mag niet moeilijk zijn. Nee, ik geloof dat er vertalingen zijn die dit ook zo uitleggen, maar dan gaan ze voorbij aan hoe terecht staat. En dan staat er aan de gelovige heiligen of zoiets, of aan de heiligen en gelovigen in de Efeze in Christus Jezus, of iets dergelijks. Dan maakt men het één zin. Maar dit moet je leren, als je je Bijbel wil leren lezen, dan moet je dit soort stijlfiguren leren kennen. Ik vind ze mooi. Want aan de ene kant zijn wij heiligen, te Efeze. En u weet wat heilig betekent, hè? Ik kan er moeilijk elke keer als ik het woord tegenkom uitgebreid op ingaan. Heilig wil zeggen gewijd aan de dienst van God. Het wil niet zeggen dat je ergens volmaakt bent, niet tekort komt of wat dan ook. Heilig wil zeggen gewijd aan de dienst aan God. Ik ben altijd nog broeder Klaas Roosendaal, die ik niet echt gekend heb trouwens, maar toen maar, hij mij wel geloof ik, maar ja. Dankbaar, ik ben die man nog steeds dankbaar dat hij zei, heilige, dat is niet je toestand, dat is je staat. Heilig is al wat gewijd aan dienst van God. Dus zei hij, heb je de heilige voorwerpen, de heilige attributen van de tabernakel. Zijn heilige, ik noem het altijd maar heilige kachelpoken en zo. Voor het, die dingen zijn heilig. Zijn ze schoon? Absoluut niet. Dat mag ik hopen tenminste, want anders zijn ze niet gebruikt. Maar toch, ja, het is gewijd aan de Heer. En dat het dan een beetje netjes moet worden onderhouden, met respect behandeld moet worden. Oké, maar dat leiden we er dan vanaf. Maar iets heiliger, heilig mij de zonen van Aaron, betekende niks anders dan benoem ze tot priester. En dat gebeurde gewoon dat ze zeggen, jij bent priester. Nou ja, en voor de gelegenheid werd zo iemand dan wel gereinigd. Eenmaal, geheel. Dat moest dan weer wel. Maar u en ik, wij zijn gereinigd. En daarmee gewijd aan het priesterambt. Dat is zo, ja. En daarom worden onze harten Hebreeën, logisch zijn wij Hebreeën. Hebreeën 9 vers 14. Worden onze harten gereinigd van een kwaad geweten om de levende God te dienen. Enzovoorts, dat is het. Maar wij intussen zijn we te Efeze. Trouwens, hoe heet die nederzetting hier? Alkmaar, oké. Hoe weet je? Moet voorzichtig zijn, ik had ooit nog een oom die burgemeester was, maar lang geleden. 17e eeuw geloof ik nog. Nou ja, dat doet er ook niet toe. Heiligen te Efeze, dat wil zeggen, zijn de Heer gewijd, maar zal even hier op aarde. En, maar aan de andere kant, wij zijn gelovigen in Christus Jezus. Dat wil zeggen, wij hebben zijn woord aanvaard, wij hebben hem aanvaard en wij zijn één plant. Let op dat ik nou teruggrijp op Romeinen 6. We zijn één plant met hem geworden in de gelijkmaking zijn en opstanding. We zijn in Christus Jezus. De uitdrukking wordt hierna meteen herhaald in vers 3. Die eindigt ermee, in Christus. En dat voorzetseltje in, dat moet je ook gewoon leren als je je Bijbel leest of bestudeert. Dat voorzetseltje in, dat is feitelijk het Griekse woord in. En dat is sterker dan het onze. Dat Griekse in, dat is het woord en. Het Grieks. Het is dus gewoon echt wel hetzelfde woord. Maar in het Grieks heeft het de betekenis van een nauwe verwantschap. Het hoort bij elkaar. Er is twee dingen bij elkaar horen. Hoort het een in het andere en het andere in het een. Ja, maar het is ook zo. Wij zijn in Christus, maar het heet ook Christus is in ons. In het Nederlands zou het een het ander uitsluiten. Is de koffie in het kopje of is het kopje in de koffie? Als het kopje in de koffie is, dat was niet de bedoeling. Maar in het Grieks kan dat. Ik zal u een Bijbels voorbeeld geven, daar heb je misschien meer aan. Hebreeën, hoofdstuk 9. Daar staat dat in de ark des verbonds, die uit het oude, maar ik zei het toch, Hebreeën gebruikt Oude Testamentische symboliek. Grote Verzoendag. Heilige der Heiligen. Van de tabernakel, dan wel van de tempel. In het Heilige der Heiligen stond de Ark des Verbonds. En in de Ark des Verbonds waren dus twee stenen tafelen. De bloeiende staf van Aaron. En de kruik met manna. Staat daar. Maar zoals het in het Nederlands staat, is het incorrect. Maar er staat dat de stenen tafelen. En de kruik met mannen en de staf van Aaron waren in de Ark des Verbonds. Dat kan je in het Grieks zo zeggen, in het Nederlands niet. Want in de Ark des Verbonds was nooit wat anders dan de twee stenen tafelen. Dat staat er ook in het Oude Testament, dat dat echt zo is. En de kruik met mannen en de bloeiende staf van Aaron lagen ernaast, ervoor, voor de Ark des Verbonds. Die hoorden er wel bij. Als attributen, behorend tot de Ark des Verbonds. En met het Griekse woordje in kun je dat wel zeggen, maar met het Nederlandse woordje in niet. Heb je dat nog? Het is van elkaar onderscheiden. Nou ja. Maar goed, u en ik als gelovigen, wij zijn in Christus en Christus is in ons. Het drukt die verbondenheid, die gemeenschap uit. Dat is wat het is. Daarom hebben de vertalers nog wel eens moeite met dat woord. Maar goed, ik ga het er nu niet verder over hebben. Maar dat begrip wordt hier geïntroduceerd in Christus. Maar het sluit volledig aan bij waar de Romeinenbrief tot en met hoofdstuk 8 gebleven was. Wij zijn één plant met Christus, wij zijn kinderen Gods en dus mede-erfgenamen met Christus. Als die erfgenaam is, wij dan ook. En als hij onderweg is naar zijn zoonstelling, althans naar de openbaring daarvan, wij dan dus ook. En voor zover hij tot zoon gesteld is en wij nog niet, logischerwijze moeten wij dan ook nog tot zonen gesteld worden. En dat staat hier ook, maar het staat in vers 5. Ik zei u, ik kom er vanavond nog wel op terug als ik goed mijn best doe. Want daar staat dat God ons tevoren verordineerd heeft tot zoonstelling. Dat woord is het. En nadat het drie keer gebruikt is in Romeinen 8, 9, wordt het hier weer gebruikt. Nou ja, ook nog in Galaten 4 trouwens. Maar in dezelfde betekenis. En dat was het dan. Dat slaat op de uitvoering van het erfrecht. En het erfrecht houdt dan weer in dat wij tot koningen gesteld zullen worden. Want wij worden door Christus en in Christus gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. En dat is ook wat Dit is openbaring wat ik citeer, openbaring 1. Maar het staat hier uitgebreider in de Efezebrief en ook trouwens in 1 Petrus. Kortom, in Christus Jezus, dat is de adressering. En dan krijgen we de, ik noem het altijd de hartelijke groeten. Zo van, natuurlijk, dat, zo doe je dat. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Ik moet eerst nog even wat anders zeggen over vers 1. Er staat aan de heiligen die te Efeze zijn. Dat is correct vertaald. Het neemt echt niet weg dat er handschriften zijn waarin dat te Efeze niet vermeld wordt. Dan staat er dus gewoon aan de heiligen die, ja, er staat wel iets zoals die ergens zijn. Er staat alleen niet waar. Die te zijn en gelovigen in Christus Jezus. Hetgeen suggereert, want dat is de oplossing van de problematiek. Het suggereert dat die brief dus niet alleen aan Efeze gezonden werd, maar ook in andere plaatsen. En vermoedelijk zelfs aan Laodicea, als ik me goed herinner. Even kijken, zal ik toch wel een notitie van gemaakt hebben ergens. Dat weet ik zo gauw niet. Ja. Dat is namelijk, ja, dat is het, in Colossense 4, vers 16, is sprake van dat men ook die brief aan Laodicea zou lezen. Nou hebben wij wel een briefje aan met de naam Laodicea, maar die is uit de Openbaring, dus dat schiet niet op. Dat is hem dus niet. Maar wat is hem dan wel? Dan is het antwoord, die brief aan Laodicea, zoals vermeld in Colossense 4, vers 16, hebben wij dus niet. Of hij bedoelt die aan Efeze. En dat ligt redelijk voor de hand, omdat, en ja, wanneer ik dat moet zeggen weet ik ook niet, dus nu maar, omdat de Colossense brief in hoge mate parallel loopt aan de Efezebrief. Niet alleen qua onderwerpen die aan bod komen, maar ook aan woordkeus en beschrijvingen enzovoorts. Daarom heet het een parallelle brief. Het is hier en daar net weer wat anders, maar toch, het is parallel. Ja. Het gaat in principe over dezelfde dingen. En zeker is trouwens dat die brieven min of meer gelijktijdig geschreven zijn. En in ieder geval zijn ze door dezelfde postbode bezorgd geworden. In één keer. Maar goed, dat is wat je in Colossense dan weer tegenkomt. Dus ik laat het daarbij. Maar dan komt vers 2. Genade zij u en vrede van God. Dat wil zeggen genade en vrede. Het is de meest gebruikelijke groet door de apostel Paulus. Waarbij te melden valt dat begrip genade, het woord genade, in Efeze in deze brief 12 keer voorkomt. Of je daar wat mee moet, weet ik niet. Voordat je het weet ben je alle woorden aan het tellen en schiet ook niet op, je kunt beter weten wat het betekent. Maar toch, dat ik het noem, dat heeft toch wel een reden, want 12 staat voor heerschappij. Overal waar het in de Bijbel voorkomt. 12 is heerschappij. De uitoefening van macht. En 12 maal genade wekt toch de indruk dat het gaat om heerschappij van de genade. En dat is rustig zo te zeggen, maar dat is een term. Het zij uit Romeinen, let op hoe het weer aan elkaar hangt, hè? Romeinen 6. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de heerschappij van de wet, maar onder de genade. Letterlijk. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Impliciet, onder de heerschappij van de genade. En dat weten we weer zeker, omdat langs de andere route, die van de Hebreeënbrief dus, daar staat dat gewoon. Dat wij hebben de troon der genade. Dat Christus is gezeten op de troon der genade. En hier in Efeze heet het vervolgens in hoofdstuk 3. De heerschappij. Bedeling staat er. Oké, de bedeling van de genade. Maar eigenlijk betekent dat gewoon heerschappij van de genade. Genade heerst, niet wet. En het is het tegenovergestelde. Genade, zei u, wenst u ons toe, en vrede. Iemand zei, ja, maar de Grieken begroeten elkaar nou eenmaal zo, hè. Zoals de Groningers zeggen, mooi. Of het nou ochtend, middag of avond is, het is mooi. Hè? Houdoe, ja. Houdie, houdoe. Maar goed. Maar zo zeggen de, wensen de Grieken elkaar genade toe. Ik vind het wel fraai. Net alsof ze veroordeelde misdadigers zijn, denk ik wel eens. Maar dan komt iemand weer uitleggen dat dat woord voor genade dat nou ook weer niet helemaal betekent. Oké. Maar ik zal het anders zeggen dan. De Grieken begroeten elkaar met het woord genade. De Joden begroeten elkaar met vrede. En Paulus gebruikt ze allebei, genade, zei u, en vrede. Of het nu de Joden of de Grieken zijn, of de Grieken en de Joden, genade en vrede. Maar hij voegt er wat aan toe. Hij zegt, van God. Want, en nou komt de Bijbelse context van die woorden, genade en vrede zijn allebei kenmerkende woorden voor het nieuwe verbond. De term nieuwe verbond is nogal nikszeggend. Hoezo, wat verbond? Je weet over het verbond nog niks. Het is nieuw, oké. Maar wat voor verbond is het dan? Nou, het is mijn eeuwig verbond des vredes. Vredesverbond. Zo wordt het in het Oude Testament genoemd. En voorts kennen we het als het verbond der genade. Die hoef ik nooit uit te leggen, want in kringen van verbondstheologie ken men die termen aan geval. Zij het dan dat men nooit weet welk verbond men daar precies onder verstaat. Maar goed, dat is mijn verantwoordelijkheid niet. Maar het genadeverbond, dat is dan toch in ieder geval de term voor Gods beloften aan Abraham en de vervulling daarvan. Maar de vervulling daarvan, dat is dit nieuwe verbond. Dus genade en vrede zijn kenmerkend voor het nieuwe verbond. Zoals wet, tegenovergestelde van genade, kenmerkend is voor het oude verbond. Heb je dat nog? En Paulus wenst de gelovigen dat toe. Niet omdat het een gewone Griekse groet is, of omdat het een gewone Hebreeuwse groet is, maar omdat het is wat God ons toewenst, wat God ons geeft. Genade en vrede. Heb je dat nog? Noach vond genade in de ogen des Heren. En wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, want ik moest toch even naar Romeinen natuurlijk, 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus enzovoorts. En hier is het ook door de Heer Jezus Christus. Want er staat genade, zei u, in vrede van God, onze Vader, en, maar en betekent niet plussen. Die is beter, ja. En dus, namelijk, de Heere Jezus Christus, die nou eenmaal, en dan neem ik weer de route via de Hebreeënbrief, die nou eenmaal het beeld Gods is. Hebreeën 1 vers 3, het uitgedrukte beeld van Gods wezen, enzovoorts. Zie? Het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Daar gaat het vervolgens over. Over die heerlijkheid die afschijnt, enzovoorts. De volgende zin, en dat is dan de aanhef van de werkelijke inhoud van de brief, begint dan ook zo: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dan worden ze in één adem genoemd. En let op onze Heer Jezus Christus, want als zij de Vader is van onze Heer Jezus Christus en wij zijn in hem, dan is hij ook onze Vader. En zijn wij dus met de zegeningen van Christus gezegend. En daar gaat volgende vers over. Gezegend zij de God en Vader. Bij het woord Vader moet u altijd meteen denken aan het idee van erfrecht. Of als het niet meteen juridisch hoeft te wezen, dan moet je toch bij het begrip vader denken aan gever. De vader is de oorsprong der dingen. Dat is wat het woord betekent. En vaderschap bestaat alleen omdat er ook zoonschap bestaat en andersom. Het is een relatief begrip. Ik bedoel, wie geen zoon heeft, is geen vader. En daarna kunnen die begrippen, vader en zoon, wel breed gebruikt worden. Want de termen worden in de Bijbel, maar ook buiten de Bijbel, gebruikt. Ook zonder een biologische connotatie. Ja. Hoe zeg ik dat? Dus, Jubal was de vader van alle mondharmonica-spelers, of zoiets. Of waren het panfluiten? En Tubal-Kain was de vader van alle smeden. Maar hoeveel zonen had hij dan? Nou ja, al zijn leerlingen worden als zonen beschouwd. Dat is wat het is. De vader geeft en de zoon ontvangt. En het idee is natuurlijk door de generaties heen. Dat is zo. Vandaar dat er in de praktijk ook geen verschil bestaat tussen vader en schoonzoon, dat soort dingen. Of vader en kleinzoon. Of achterkleinzoon. Dus Christus is de zoon van David. Hoeveel generaties ertussen zitten, dat moet ik nog eens natellen. Maar het zijn er nogal wat. Want ja, er zit 1000 jaar tussen. Dus dat zijn 10 keer 3, dus er moesten 30 generaties, zo door de bank genomen, zitten dan tussen. Zoiets. Hij is de zoon des mensen, zoon van Adam, maar dat zijn 74 generaties daartussen. Dus, het zijn brede begrippen. David noemt Saul zijn vader, en Saul noemt David zijn zoon. Oké, het was zijn schoonzoon, maar hoeveel had hij er eigenlijk? Schoonzonen. Het werd zijn opvolger op de troon en daarom was het zijn zoon. Sterker nog, we hebben zogenaamde geslachtsregisters in de Bijbel waarvan gezegd wordt, die is de zoon van die. Terwijl wij dan zeggen, dat is fout, want het was helemaal niet zo. En dan moet ik weer zeggen, ja, het is wel goed, het was namelijk zijn opvolger op de troon. En daarom heet het zijn zoon, zijn erfgenaam. Maar het was zijn oom, maar niet zijn zoon. Bij gelegenheid. Je moet leren wat die woorden betekenen. Wij zijn, omdat het zo weer kerstfeest is, zijn we weer gewend aan de gedachte van de Heer Jezus is de zoon van God. Hoezo dan? Wel omdat God hem in Maria verwekt heeft. Nou, dan heb je er niks van begrepen, hoor. Dat is niet de terminologie. Dat is niet waar het over gaat. Dat hij de zoon van God is, de Heer Jezus Christus, dat is hij op grond van zijn opstanding uit de dood. Toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Heb je dat nog? Dat is het. En van de Heer Jezus staat dat hij David tot zoon zou zijn. De naam Jezus staat er niet bij, maar dat is 2 Samuel 7. Uw zaad na u. Zou tot zoon van David zijn. En de Heer zei tot David. En hij zal mij tot zoon zijn. En ik zal hem tot vader zijn. Maar dat gaat over erfrecht. Over dat wat doorgegeven wordt. Enzovoorts. En zo is God de vader van onze Heer Jezus Christus. Dat gaat niet over enige biologische relatie. Ik zei niet dat die er niet is. Ik zeg alleen dat het daar niet over gaat. Het gaat over erfrecht. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Het is de God van de Heer Jezus Christus. Maar ook de Vader die hem tot zoon gesteld heeft in zijn opstanding. Dat is wat Paulus uitgebreid zegt trouwens. Toen hij net Saulus heette. Toen net Paulus heette in Handelingen 13. In Antiochië. God heeft de belofte aan de vader vervuld toen hij Jezus verwekt heeft En tot hem gezegd heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Bij zijn opstanding uit de dood namelijk. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Let op onze Heer Jezus Christus. Want wij zijn in hem en hij is in ons. En Heer Jezus Christus, zo neutraal mogelijk. Het zijn drie termen die in chronologische volgorde staan hier. Dat, wat niet noodzakelijk is. Maar Heer, dat is feitelijk de vertaling van de naam Jehovah in de Septuaginta, in het Oude Testament. Meer zeg ik er nu niet over, want dan wordt het een ingewikkeld taalkundig verhaal. Maar het is Jehovah. En dan Jezus, dat is de Griekse vorm van de naam Jehoshua. Maar het is de naam waarvan wij lezen, gij zult zijn naam heten Jezus. Bij zijn geboorte namelijk, wordt hij zo genoemd, als mens wel te verstaan. In het Oude Testament heet hij niet Jezus. Dan, als hij dan verschijnt, is Jehovah, de Heere, uitgedrukte beeld van God. Maar Jezus is de naam van de mens, hier op aarde. En vervolgens, want die blijft hij altijd houden. Het heet trouwens ook de Zoon des Mensen aan de rechterhand Gods, enzovoort. Hè? Jezus. En Christus is de titel die je meekreeg. Het is ook gewoon een zelfstandig naamwoord. Want Christus betekent zoveel als gezalfde in het Grieks, Nieuw Testament. Maar het is in de Septuaginte vertaling van het Hebreeuwse Mashiach, waarvan wij het woord Messias hebben afgeleid. Ah, dat loopt via het Latijn en weet ik het allemaal. Maar gezalfde, maar het is een titel omdat het gezalfde slaat op in ieder geval koningschap. Koningen die gezalfd worden in het Oude Testament en met name sinds David en priesters. Nou ja, priesters, hoge priester. De hoge priester wordt gezalfd in zijn aanstelling. Want zalving van koningen, dat stamt van David. De koning daarvoor was Saul. En die werd ook gezalfd. Maar het was uit een kruikje, weet je nog. Ja. En toen Samuel nog weer wat moest, toen was het David. En toen werd gezalfd met olie. Een gebruik dat tot vandaag wordt toegepast bij maar één koningshuis, voor zover ik weet. Dat is het Britse. Engelse. Salving. Maar het is stamt van David. Dus ja. Meer ga ik er niet over zeggen. Maar de term Messias, Mashiach, wordt inderdaad in het Oude Testament gebruikt als titel voor de komende Christus. Ja, de zoon van David enzovoorts. God en zijn gezalfde heet dat, hè, in Psalm 2 bijvoorbeeld. Maar je vindt het op veel meer plaatsen. De gezalfde. David gebruikt de term ook, men zegt voor zichzelf, maar het is maar half aan natuurlijk, want hij gebruikt het voor degene van wie hij zelf weer een type is, hè? De gezalfde des Heren. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus, de Messias, Christus. Oh ja, laat ik nog eens iets anders zeggen, niet om vervelend te doen, maar men zegt dat hij de Messias is der Joden. Dan moet ik u zeggen, nou, dat is hij nou juist niet. Nee, dat vind ik een absurde titel. Hij is Joods, in de zin van etnisch is hij Joods. Hij stamt van Juda, hij is Joods. Hij werd geboren onder de twee stammen van Israël, dat is Joods. Maar Joods in de Bijbelse betekenis van de term betekent Joods religieus. Dat was hij niet. Echt niet, en daarom hebben ze hem gekruist. Omdat hij dat niet was. En daarna bleven de Joden als volk, niet alle Joden individueel, om zo te zeggen, maar wel als volk bleven de grote vijanden van Christus en het christendom. Dus om nou te zeggen, hij is de Messias der Joden, nee, hij is onze Messias. Onze Heer Jezus Christus. die van hun. Dat kan hij wel worden, en dat zal hij ook worden als voor het volk in de toekomst. Maar dat is hij niet, dat is een groot misverstand. Sterker nog, de gemeente als zodanig wordt geacht verantwoordelijk te zijn om die Messias te brengen tot en aan te bieden aan de Joden. Zodat voor de Joden is hij de Messias der christenen. Het is andersom. En dat zal, nu we het er toch over hebben, want dit zijn geen prettige onderwerpen om over te spreken, maar toch, je moet die begrippen kennen. Men zegt ook dat de Bijbel een Joods boek is. Dat vind ik ook zo absurd. Dat berust op het idee dat de Bijbel geschreven zou zijn op zijn vroegst in de Babylonische ballingschap, door Joden dus. Maar, ik weet wel, en toen moesten ze scheppingsverhaal hebben ze het van de Babyloniërs geleend enzovoort. En het zondvloedverhaal komt ook van de Babyloniërs, want die kennen het ook, zou ik maar zeggen, met een paar andere namen. En dat is het verhaal. Dat wil zeggen, de oudste boeken van de Bijbel zijn in de Babylonische ballingschap pas geschreven en daarmee heet het dan een Joods boek. In de zin van, het is door Joden geschreven. Maar dat is helemaal niet zo. Er zijn trouwens heel wat Bijbelboeken die überhaupt niet door Joden geschreven zijn. Ook door Israëlieten misschien, maar dat was toch niet het punt. Het ging toch over Joden. En Mozes, aan wie de eerste 5 boeken van de Bijbel worden toegeschreven, op enige wijze, Mozes was toch geen Jood? Hij had toch geen Talmud? Niet? Echt niet. Dus ja, om van Abraham maar te zwijgen. En toch. En Jozua, die het Joodse volk in het beloofde land bracht. Echt, er was geen Jood. Het was trouwens niet het Joodse volk ook. Dat is zo'n groot misverstand. En dat blijft iedereen maar aan elkaar napraten. Maar het is gewoon onzin. En dan zegt iemand, ja, maar we hebben dat boek toch van de Joden ontvangen? Nee, de Heer heeft het van de Joden afgenomen. En zei tot de Joden, ik zal van u weggenomen worden en gegeven aan een ander volk, dat zijn vrucht voortbrengt. Het zijn niet de Joden geweest die naar ons gekomen zijn en zeggen, alsjeblieft, we hebben het voor u geschreven, of we hebben het voor u bewaard, enzovoort, en hier is het dan. En dat wij dan moeten zeggen, hartelijk dank, we zullen u gedenken in ons avondgebed en zo. Ik zal u prijzen in mijn avondlied, hè. Ja. Soms schieten bij de verkeerde zinnen door het hoofd. Maar, toe maar. Ik kan het niet echt helpen. Maar zo is het toch. We hebben dat ook niet van de Joden gekregen. Die wilden collectief dat wij het niet eens hadden. Dat wij het überhaupt niet hadden. En bovendien, voor ons is nog essentieel is het Nieuwe Testament. En daar weten ze nauwelijks van dat het bestaat. En als ze het wel weten, dan weten ze ook dat ze het niet mogen lezen. Want het is daar verboden. Dat mag niet. Dus, het is geen Joods boek. Het is zelfs geen Israëlitisch boek. Het is een boek van God. En voor Israël geldt, dat is eventueel inclusief de Joden, en voor Israël geldt dat het priesterlijke volk is waar God het aan toevertrouwd heeft en die het geïnspireerd via hen heeft voortgebracht. Maar het is niet van de Joden, het is niet van Israël, het is het woord van God. En die zegt, hier is het, doet handeling totdat hij komt. Doe je geen handeling, oké, dan neem ik het van je weg en dan geef ik het naar een ander volk. En dan zegt hij weer, doet handeling totdat hij komt, tegen ons dus, enzovoorts. Zo gaat dat. Dus laat u dat niet wijsmaken. Wij zijn aan de Joden wat dat betreft helemaal niks verplicht. En ze hebben niet hieraan bijgedragen of iets dergelijks. Echt niet. Ja, iemand zegt maar, ze hebben het bewaard. Ja, oké. Tegen wil en dank. Zo gaat dat. Het is met de Rooms-Katholieke Kerk ook. Die bewaart heel veel tradities en Bijbelse waarheid en historische waarheid. Voor ons, waar ze zelf geen waarde aan hechten, behalve dan dat het hun traditie is en daar hechten ze aan, omdat het traditie is. Maar dat is dan ook het enige. Ja. En ik zeg vriendelijk dank. Maar toe maar. Maar daarmee is het niet hun eigendom of iets dergelijks. Nee, geloof dat vooral niet. Wat wij hebben is het woord van God, dat in de eeuwen door is overgeleverd geworden via een uitverkoren volk. Een volk dat daartoe van God is uitverkoren. En daar is heel wat over te doen geweest. En huns ondanks is het bij ons terechtgekomen, maar niet omdat ze het ons vriendelijk gebracht hebben. Want degenen die ons het woord gebracht hebben, waren christenen. Want Paulus en Petrus en, moet ik het zeggen, Christus, waren christenen. Toch? En die brachten ons het woord. En voor zover Paulus een Jood was, ik heb het om Christus wil schade en drek geacht. En wat Petrus betreft, nou ja, daarvoor zei Paulus dat Petrus bij gelegenheid er wel moeite mee had, maar hij heeft toch moeten leren. Meestal halen we dan de geschiedenis aan van Petrus bij Cornelius, waar die moest leren van dat onderscheid tussen Jood en Heiden niet bestond. En dat hij heel zijn Jood zijn maar moest vergeten. Daar kwam het op neer. Toch? Nou ja. Goed. Dus de Christus. Van de christenen. De Heere Jezus Christus. Die, en dan gaat het weer over God, de Vader van onze Heere Jezus Christus. Die, let op hoe je genoemd wordt, hè? Niet maar God die. Dat is hij wel, maar het is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Die heeft ons gezegend. En eerst stop ik weer. Want die ons gezegend heeft, betekent dat hij het nog steeds doet. Die vorm, die grammaticale vorm kennen wij niet meer. Maar dit is wat het is onvoltooid tegenwoordige tijd. Of zeg ik? Ja.
Ja, heeft.
Hij doet het nog steeds. Heeft staat in de tegenwoordige tijd. Hulpwerkwoord staat in de tegenwoordige tijd. Met een voltooid deelwoord. Het betekent dat hij ermee begonnen is. Dat is dan voltooid. Maar het is nog steeds actueel. Hij heeft ons gezegend. Of u dat nog kent in het Nederlands, dat wil ik afwezen, dat weet ik niet. Maar dit is de betekenis. Sinds jaren geef ik het voorbeeld van, ik heb mijn jas aan de kapstok gehangen, betekent dat hij er nog hangt. En als ik zeg, ik had mijn jas aan de kapstok gehangen, dan betekent het dat hij er niet meer hangt. Heb je die? Nou, dat is het. Die ons gezegend had, maar die ons gezegend heeft. En niet maar die ons zegent, dan heb je ook de tegenwoordige tijd. Maar dan wordt het labiel. Dan denk je, wanneer is hij daarmee begonnen? En doet het nu, maar doet hij straks ook nog. Dat is, en vandaar deze vorm. Voltooid. Met een voltooid deelwoord. Gezegend. Dat wil zeggen, het is definitief. En het gaat nog steeds door. Er is geen einde aangekomen. Dat is wat het echt betekent. Statenvertaling. Oud-Nederlands. En of dat vandaag iets anders betekent, ja, daar gaan we het niet over hebben. Het duurt nog steeds. Later lees je dat hij ons gereinigd heeft. Dat hij de gemeente gereinigd heeft. Maar hij doet het nog steeds. Dat is hoofdstuk 5 dan. Maar goed, daar komen we vanzelf al een keer over te spreken. Hij zegent ons nog steeds. En het is definitief. Die ons gezegend heeft, en dan komt hij. Die zin die moet je uit je hoofd leren. Die ons gezegend heeft met elke... Nu verander ik het naar moderner Nederlands. Elke. Het verschil tussen alle en elke is, alle is onbepaald, zo heet dat, hè. En elke is bepaald. Dat wil zeggen, alle, dan is het een hoop en je weet niet wat het is. Alle. Is het alles? Ja, dat is al. Oké. Maar elke, dat betekent, suggereert op zijn minst dat je ze kunt aanwijzen en benoemen. Dat heet bepaald. Een subtiel verschil. Het verschil in ons tegenwoordige Nederland, sinds wanneer weet ik niet, is dan ook dat bij alle volgt het zelfstandig naamwoord in het meervoud. Alle zegeningen bij elkaar. Alle ballen, weet je wel, verzamelen. alles bij elkaar. En bij elke, omdat het bepaald is, komt de zelfstandige naam met een enkelvoud. Dan heet het dus elke geestelijke zegening. En lezen we nu nog een keer, er staat alle geestelijke zegening. Dat is nou moderne maatstaven, foutief Nederlands. En dan moet je dus kiezen, is het dan alle zegeningen of elke zegening? En het antwoord is elke zegening. Dat wil zeggen bepaald. Het is te benoemen op een of andere wijze. Het is niet maar een bult, het is een berg, maar het is specifiek. Daar gaat het vervolgens ook over, want wat hier volgt, namelijk vanaf vers 4, is een opsomming. Een opsomming van geestelijke zegeningen. Daar begint in vers 4. Komen we vanavond niet naartoe, maar toch maar. Maar het wordt ingeleid door gelijk. Ik weet niet, als je het nu moest vertalen, zou je niet vertalen met gelijk, maar met zoals. Zoals daar zijn. Maar gelijk zal ook wel gekund hebben in de 17e eeuw, toen dit woord gekozen werd voor de vertaling. Maar licht het maar even toe. Hè. Dus die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Dan moet ik eerst iets zeggen over in de hemel. Want andere vertalingen, latere vertalingen, hebben de hemel afgeschaft daar. En verruild voor de buitengewesten. Voor de koloniën. Want sinds NBG lezen wij het Nederlands, sinds 1951, in de hemelse gewesten. In plaats van in de hemel. Waarna we ons afvragen, wat zijn hemelse gewesten? En omdat u mij dat nu vraagt, is het antwoord, ja, die bestaan niet. Dus die heeft men in 1951 uitgevonden. In het Engels, maar ik weet niet welke vertaling hoor, heet het Heavenly Places. Maar of dat de King James Version is, weet ik eigenlijk niet uit mijn hoofd. Dat hoef ik ook niet te weten, want het is fout. Wat er staat, is het bijvoeglijk naamwoord voor hemel. Dat is het hemelse. Dat staat er echt. Met elke geestelijke zegening in het hemelse. En dan in Christus. Maar met de vertaling in de hemel heb ik totaal geen moeite, omdat de uitdrukking het hemelse, zoals hier, dit is specifieke term voor de Efezebrief, maar er blijkt uit dat daar wel degelijk mee bedoeld wordt de hemel der hemelen en dat het wel degelijk is waar Christus is, aan de rechterhand Gods, want God heeft Christus gezet aan zijn rechterhand, vers 20 van Efeze 1. En dan ga je toch ook niet zeggen in hemelse gewesten, maar heus, daar staat dezelfde uitdrukking. Het is gewoon een manier van uitdrukking. Maar er zit iets anders achter, wellicht. Want je kunt al die vragen, maar waarom dan zo'n vage term? Dan moet ik u zeggen, nou ja, een vage term, het is een bekende stijlfiguur, waarvan ik de naam niet ken, of ik weet ook niet of er een specifieke naam voor is, maar wij kennen het ook, waarbij een bijvoeglijk naamwoord verandert, of waarbij een zelfstandig naamwoord verandert in een bijvoeglijk naamwoord. Dat is hier gebeurd, want er staat het hemelse. En dan ben je geneigd te vragen, maar er moet toch een zelfstandig naamwoord achter, het hemelse wat? En toen hebben ze gewesten ingevuld. Ja, als je dan niet weet, dan en je moet wat invullen, als je denkt, dat hoeft niet, maar als je denkt dat dat moet, neem dan een zo neutraal mogelijk woord. Maar dit is zo'n vaag ding, hemelse gewesten. We hebben een tegenwoordige strijd in hemelse gewesten, die komt uit Efeze 6. Dat werd toch heel populair in Pinksterkringen, vooral daar hebben ze strijd in hemelse gewesten, heet dat. Maar het is een strijd in de hemel, hoor. Alleen dat suggereert dat de duivel en zijn personeel nog in de hemel is. En ja, daar heeft men ook problemen mee. Dus dat staat ook ter discussie. Maar toch is het zo. Vandaar dit soort moeilijke dingen. Maar ik zal u wat anders vertellen. Dat is dit. Ik blader even naar Johannes hoofdstuk 3. Daar is de Heer in gesprek met Nicodemus. En hij zegt tot Nicodemus in vers 11, voorwaar, voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben en gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Zegt de Heer over Nicodemus en het Jodendom in het algemeen, dat hij kennelijk vertegenwoordigt, volgens vers 10, het vers daarvoor. En dan gaat hij verder. Dan zeg ik, vertel u wat wij weten, uit de schriften uiteraard, over wedergeboorte van de koninkrijk. En dan vers 12, indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen? En u begrijpt wat er nu komt, hè? De hemelse, dat is precies de term die in Efeze gebruikt wordt voor wat in de Statenvertaling dan gewoon weer wordt de hemel. Ik zei het is het hemelse en in dit geval staat er de hemelse, maar dat onderscheid tussen de en het, dat kent het Grieks niet. Het Hebreeuws trouwens ook niet. Het is mannelijk en vrouwelijk, maar het is onzijdig, dat kent men niet. Dus, maar men heeft hier vertaald met de hemelse, en u begrijpt toch waarom? Nee, omdat je in gedachten het zelfstandig naamwoord overneemt uit de term de aardse dingen. Indien ik jullie de aardse dingen, staat er, de aardse dingen gezegd heb, en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse dingen zou zeggen. En je schrikt ervan als ik het zeg, maar het valt je helemaal niet op. Maar dat is het lidwoord voor het begrip dingen. Maar dat wordt gewoon niet genoemd. Het is volledig overbodig, heeft geen zin, stond er al.
HSV doet het ook niet meer. Die heeft het over aardse dingen en hemelse dingen, niet de.
Ja, goed, dan vullen ze het weer in, maar toe maar. Maar het gaat erom dat de uitdrukking die je gebruikt, de hemelse, betekent de hemelse dingen. Alles wat met de hemel te maken heeft. Maar het gaat over dingen die in de hemel thuis horen. Wel nu, in Efeze is precies hetzelfde. Alleen, daar gaat de uitdrukking aardse dingen niet aan vooraf. Naar het schijnt. Maar zo moet je hem wel lezen. En dus die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in het hemelse of in de hemelse dingen. En dan heb je een neutraal zelfstandig naamwoord ingevuld. Maar als je niks invult, dan wordt het automatisch niet mannelijk, maar niet vrouwelijk, maar onzijdig. Dat is Nederlands nou eenmaal. Dus dan wordt het hemelse. Maar het is hetzelfde als de hemelse dingen. En bij nader inzien, het gaat hier ook over precies dezelfde dingen als in Johannes 3. Ik heb het alweer weggeslagen. Maar daarna wordt in Johannes 3 wel degelijk gesproken over hemelse dingen. In de volgende verzen. En het zijn beroemde verzen. Van al zo lief heeft God de wereld gehad enzovoort, vers 16. Maar daar staat, want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, tot in de hemel, toch? Oké, die van de vogeltjes, van de vogelen des hemels, maar toe maar. Het is toch omhoog? Alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden, tot in de hemel. Staat er toch, hemelse dingen? Opdat er ieder die gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben, of zoiets. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, die als zodanig is aangesteld bij zijn opstanding uit de dood. En dus is hij gegeven in de hemel, opdat een ieder die in geloof naar hem opziet, zoals naar de koperen slang in de woestijn, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Dat zijn hemelse dingen. Maar daar had Nicodemus nog nooit van gehoord. Het is hem niet echt kwalijk te nemen, maar wat de Heer hem kwalijk neemt, is dat hij de aardse dingen niet eens kent. Althans, niet geaccepteerd heeft. Heb je dat nog? De hemelse dingen. Nou, daar gaat het over, over hemelse dingen. En dat is het logische vervolg dus op de Romeinenbrief. Zoals ook de Hebreeënbrief dat is. Logische vervolg op de Romeinenbrief. Christus aan de rechterhand Gods als hoge priester van zijn volk, dat is Hebreeën. Christus aan de rechterhand Gods als hoofd van de gemeente, dat is Efeze. Maar ja, dat is geen verschil. Dit is andere woordkeus, andere uiteenzetting. Maar kijk, u kent waarschijnlijk wel dat verschijnsel van iemand zegt wat en je verstaat hem niet. En dan zeg je, wat zegt u? Of come again, of wat je maar zegt. Nog een keer. En die persoon in kwestie zegt dan exact hetzelfde. Gegarandeerd dat je het weer niet verstaat. Dat blijft zo. Dus als iemand aan jou vraagt, wat zei je? Zeg dan hetzelfde nog een keer, maar dan met andere woorden. Problematisch wordt het als je gebrekkig Nederlands kent. Of Duits, of Frans, of Engels, of Marokkaans. Dat je het niet met andere woorden kunt zeggen. Dan wordt het problematisch. Maar zo doe je dat. Dan zeg je hetzelfde nog een keer met andere woorden. En niet dat ik verstand heb van didactiek of pedagogiek, maar ik weet wel dat in het onderwijs moet je je best doen om de dingen steeds opnieuw uit te leggen, maar dan wel vanuit een andere kant, vanuit een andere invalshoek, met andere voorbeelden enzovoorts. Zo moet dat. Ik weet niet of ze dat nog zo vertellen, want ja, tegenwoordig is alles smal en eenvoudig, het moet rechtlijnig en alle franje moet eraf. Daarom is er geen aardigheid aan op school. En leer je eigenlijk niks. Maar toen maar weer. Maar zoiets. Maar je moet het eraan. Nou, dat is wat de Bijbel doet. Die zegt hetzelfde. Langs de ene kant en weer langs de andere kant en weer langs de andere kant. De aardigheid is dat Johannes dat ter plekke altijd doet. Je heeft net wat gezegd en zeg het dan nog een keer. En nog een keer. En de ene keer positief en de andere kant van de negatieve, dus niet. En dan is het van de andere kant van de negatieve kant enzovoort. En dan verwisselt hij één woord in de hele uiteenzetting en dan komt het hele verhaal opnieuw. Wat hij eerst net vertelt even over woord, eens gaat de tweede keer over licht. En daarna vertelt hij hetzelfde nog een keer en dan gaat het over waarheid. Ik noem maar wat, hè. Mm-hmm. Maar ongeveer zo gaat dat. En Paulus, die doet het anders. Die vertelt iets en een andere brief een andere keer komt hij van de andere kant door een andere deur binnen en dan komt hij met een heel andere redenering, maar hij vertelt precies hetzelfde. Heb je dat nog? En de apostelen, nou ja, ik bedoelde eigenlijk slechts Jacobus, Petrus, Johannes, Judas, die andere brieven die we in het Nieuwe Testament hebben. Doen precies hetzelfde, vertellen ons niks nieuws wat niet ook Paulus al geleerd heeft. Alleen ze vertellen het weer op een andere manier. En hebben hun eigen woordkeus daarin. Maar, doe maar. En sommigen zeggen dan nee, die hebben het over andere dingen. Want kijk, er staat een woord anders, dus dan is het wat anders. Dat is zo'n domme redenering. Ja. Zo van, je schrijft het anders, dus is het wat anders. Dan heb je... Dan weet je niks van didactiek, maar ook niet van taal. Van gewoon normaal taalgebruik. Dus dat moet je eigenlijk wel leren, deze dingen. Maar goed. Hij heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in het hemelse, vooruit dan, ik blijf dat niet herhalen, het is toch de hemel, in het hemelse, in Christus. Maar Christus is in de hemel aan de rechterhand Gods en als we daar gezegend zijn, is het in de hemel. Maar de term het hemelse legt de nadruk op dat wat het ook is, en hoe aards het er misschien ook uitziet, wel degelijk betrokken wordt in de hemelse dingen. Heel ons leven, wat het ook is, de hemelse, dat we hier zijn, dat is in Alkmaar, op die en die locatie, van zo laat het zo laat, op die datum, en onder die beperkte maatregelen en alles. Maar het gaat nog steeds over hemelse dingen, want we komen bij elkaar rondom het woord van God, enzovoorts. Heb je dat nog? En hemelburgers zijn we ook. Ook al zijn we er misschien nog nooit geweest. Dat kun je ook zo niet zeggen trouwens, want we zijn er wel, volgens de Bijbel. Maar nou nog één, een heel belangrijke. Pen erbij. Er staat die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Weet u wat er dit staat? Nou, ik zal het anders zeggen. Weet u wat het tegenovergestelde is? Dat is vervloekt met elke vleeselijke, of stoffelijke mag ook, vloek, vervloeking, op aarde, of op het, in het aardse. U begrijpt ook dat daar geen verschil tussen zit in de praktijk. En dan in Adam. Heb je die? Dat is precies het tegenovergestelde. Maar dat was wel de positie van de natuurlijke mens. Vervloekt. Met elke stoffelijke vervloeking. Stof zijt gij, tot stof zult gij wederkeren, enzovoort. In het aardse, of op de aarde, of in de aarde, kan trouwens ook. De aarde en al wat daarin is, heet het toch? Ja, dat kan echt. En dat in Adam. Dat is wat ons met name uiteengezet werd in Romeinen hoofdstuk 5. Dat de mens in Adam is van nature en daarmee erfgenaam van en belast met de vloek die over Adam ligt. De werking van de zonde en de werking van de dood enzovoorts. En 1 Korinthe 15 voegt er met nadruk aan toe wat je sinds Genesis 2 of 3 al kunt weten. Namelijk dat de eerste mens is uit de aarde, aards en keert dus tot de aarde weder. Maar wij zijn wedergeboren en in Christus. En gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben. Dat is meteen het eind van het idee dat we beelddragers God zijn van nature. Gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zullen wij het beeld van de hemelse mens dragen. Want die tweede mens, de laatste Adam, is, staat er, de Heer uit de hemel. Heb je dat? Die twee dingen staan tegenover elkaar. Met andere woorden, in de Romeinenbrief lees je nog over de mens, de zondaar, de jood, de heide, de wet en zonder de wet en wat het maar allemaal was. Maar wij zijn gerechtvaardigd in Christus door zijn lijden en dood en opstanding. Dat is het dan. En hier in Efeze wordt het hele, vindt een changement plaats, als die uitdrukking u wat zegt. Je krijgt een verbouwing van het toneel, om zo te zeggen. De gordijnen gaan even dicht en weer open. Is het een compleet ander decor. En dan ben je ineens in de hemel. En dan wordt van daaruit geredeneerd. En over de positie die de gelovige daar in de hemel en in Christus heeft. Als erfgenaam van God en mede-erfgenaam met Christus. En dan krijg je dus iets als Christus die ons geworden is, rechtvaardigheid Gods en heiligmaken en verzoening en verlossing en noem maar op. Heb je dat? Het is allemaal ons deel geworden. Niet op persoonlijke titel, maar op zijn titel waaraan wij hebben deel gekregen. En dat is meteen de overgang naar het volgende vers dan ook. Gelijk hij ons uitverkoren heeft. Nee, niet gelijk hij ons uitverkoren heeft. Hij heeft ons uitverkoren in Christus. Enzovoorts. En in Christus heeft hij ons tevoren verordineerd tot zoonstelling. Vers 5. Maar goed, daarover hebben wij het dan weer de volgende keer. Uiteraard. Maar ik denk dat dit voldoende is om even tot u te laten doordringen. Dus de inleiding, met recht, een leiding erin, inleiding tot deze brief. En feitelijk wordt in vers 3, in notabene aanvoegende wijs, in een soort zegenbede naar boven toe, wordt even vastgesteld wat onze positie is. Namelijk in Christus gezegend met elke geestelijke zegening in het hemelse. En dat hebben wij ontvangen van onze Vader, want onze Vader is de Vader van onze Heere Jezus Christus. Het verbindt ons regelrecht met de opgestane Christus. En dat is uiteraard voor altijd. Dat is een organische eenheid. Daarom heet het samengegroeid te zijn met Christus. Er staat dan, ze zijn één plant met hem geworden in Romeinen hoofdstuk 6. Maar we moeten het daar dringend bij laten. Juist. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat we vanavond hier mochten en konden zijn. En ons verdiepen in uw woord. In dat woord dat tot ons komt in die brieven. Die weliswaar niet bestemd zijn dan voor de wereld. Maar die wel degelijk aan ons gericht zijn. Omdat wij uw kinderen zijn, geheiligd en gelovig in Christus Jezus. Wij danken u te mogen staan in die positie onder het nieuwe verbond met een hoge priester die ons volkomen kan zalig maken en die onze harten reinigt van een kwaad geweten om u te kunnen dienen. Wij danken u dat onze zaligheid niet vast ligt in onze persoon zelf als zodanig, maar dat die vast ligt in de persoon en het werk van onze Heer Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser. En wij danken u daarom dat we zo door dit leven heen mogen gaan, onderweg naar onze uiteindelijke bestemming die u voor ons bepaald hebt. En daarom op grond van deze beloften die wij van harte geloven, vragen wij u, leidt u ons naar die zoonstelling. Brengt u ons naar die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Niet op grond van onze verdiensten, maar op grond van het verzoeningswerk van onze Heiland zelf. Amen.